Hallo en welkom. Hallo en welkom. Hallo en welkom bij aflevering 188 van de Ed Horning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Ed Horning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen, terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Els Aerts en Carl Gillis. Els en Carl zijn de A en G, Aerts en Gillis, van AG Consult, hoeft ik natuurlijk niet uit te leggen, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in usability en conversieoptimalisatie, met veel klanten in Nederland. Samen maken ze het web beter voor gebruikers sinds 2001. Webteksten spelen daarin een cruciale rol. Dit jaar brachten ze daarom samen een boek uit over webschrijven. Webteksten die voor jou werken. 121 bullshitvrije en meteen toepasbare tips. Dat is de titel van het boek. Dit boek kreeg ik ook na afloop van het gesprek. En aangezien ik al de digitale versie heb van het boek, ga ik het fysieke boek weggeven aan een luisteraar. Aan het einde van de aflevering hoor je wat je daarvoor moet doen, wil jij het boek hebben. Ze stonden al even op mijn lijstje voor een gesprek en ik was bereid ervoor om naar België af te reizen. Eerder had ik ook al een gesprek met Carl Gillis alleen en de link naar dat artikel vind je in de show notes. Maar nu met Els erbij. En ze waren in Nijmegen voor een evenement en hebben ruimte gemaakt voor dit gesprek. Het gesprek is opgenomen in het Hotel Manna in Nijmegen en we hadden gekozen voor deze plek omdat het minder rumoer was. Maar de opstelling van de microfoon en ons gesprek en mijn apparatuur is de kwaliteit van het geluid wat minder. Luister doorheen, want het is een super interessant gesprek. We hebben het onder andere over hoe zij samen het bedrijf zijn gestart nadat Carl zijn eerste bedrijf had verkocht. Ook het opvallende interview wat Carl had met Els toen zij werknemer zou worden van Carl bij zijn eerste bedrijf. Hoe ze vandaag heel eerlijk zijn richting klanten. Duidelijk communiceren. En dat gaat niet altijd van een lijndakje. Ze geven mooie tips om veel te leren van klanten en van de bezoekers van je website. Het was een leerzame middag voor mij. En hiermee verwacht ik, reken ik erop, hoop ik ook voor jou, dat jij hier ook wat tips uit haalt. Veel plezier met de inzichten van Els en Carl. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
We zitten hier in het Hotel Manna, kan ik goed doen, in Nijmegen. En dat is een mooi gelukje, anders had ik naar België moeten afreizen om met deze twee gasten te praten. Ik zit met Carl Gillis en Els Aerts. Welkom.
Dank je.
Opnieuw voor Carl in de podcast.
Dank je wel.
Net als de vorige keer gaan we nu ook over ondernemen hebben. Maar uiteraard ook over het werk wat ik mee schouw. Ze zijn hier omdat ze een presentatie heeft. Els heeft een presentatie gegeven op Yoast.com.
Klopt.
Gisteren. En ik heb een aantal andere presentaties. Als je wat meer van de presentaties ziet van Els en Yoast, dan kijk je op een LinkedIn profiel. Dan zie je ook video's van de presentaties. En ze zijn opvallend goed, vind ik zelf. Dus ik ben zeer onder indruk altijd van jullie presentaties, de manier dat ik het doe.
Dank je.
Ik zie dat er veel werk in zit in de maken van de presentatie, maar ook in het opbouwen van de kennis dat je veel hebt gepresenteerd. Dat kun je overduidelijk zien. En dat is mooi. Els, want van jou hebben we de vorige niet zo gehad, dus ik dan vraag van jou terug. Jij hebt gestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen, dat is goed, hè?
Oké, we gaan terug naar de middeleeuwen, dat is goed. Ja,
laten we daar beginnen. Zo oud ben je niet. Zo oud ben je echt niet. we gaan wel terug naar de school, ja, dat klopt, ja. Want dat vind ik mooi altijd, omdat het dus... Het zegt heel vaak dingen over wat je keuze maakt en wat je nu doet, wat effect aan het geeft. Dus ik vind het echt mooi om altijd even terug te gaan. Maar wat heb je daar gestudeerd? Want dat is wel wat anders dan ik had verwacht.
Ja, De richting die ik heb gevolgd, die heette toen Germaanse filologie. Dat is een richting die ondertussen ook niet meer bestaat. Tegenwoordig heet dat taal- en letterkunde. En ik heb Nederlands en Engels gestudeerd en mijn major was Engelse literatuur. En ik ben dat vooral gaan studeren omdat ik dat gewoon heel leuk vond. Ik heb totaal niet stilgestaan bij welk beroep ga ik dan later uitoefenen of wat wil ik worden. Ik dacht gewoon van, ik lees heel graag, ik ben heel graag bezig met literatuur, ik ben heel graag bezig met Engels. Ik ga dat doen. Dat is tenminste iets wat ik plezant vind. En ik heb dat eigenlijk ook wel echt graag gestudeerd. Ja.
En zie je nu het effect van de studie wat je nu doet?
Voor een stuk wel, omdat wat wij doen in conversieoptimalisatie heeft vaak heel veel te maken met taal. Heeft te maken met schrijven. Heeft te maken met een boodschap op de juiste manier overbrengen en in de juiste woorden zetten. Dus op die manier, ja, absoluut. Ja.
Want ik vond sowieso de filologie, dat ik had ook nog nooit van het woord gehoord. Dus dat is sowieso apart. Maar lees je ook nog steeds veel?
Ik moet bekennen dat ik minder lees dan vroeger. Vroeger las ik de hele tijd door. Ondertussen lees ik lees nog altijd wel, maar ik ben niet meer zo volledig mee met bijvoorbeeld de beste nieuwe literatuur zoals ik dat vroeger was. Dat geef ik toe. Ik lees ook iets meer af en toe is een businessboek dan dat ik vroeger deed natuurlijk.
Ja, want dat is literatuur, dus het gaat vooral over non-fictie.
Klopt.
Ja. Toen.
Nee, toen was het effectief.
Fictie.
Toen was het fictie.
En nu is het meer non-fictie.
En nu zit er echt inderdaad veel non-fictie tussen die te maken heeft eigenlijk met ondernemen, met digital marketing.
Nadat je hebt je studie gedaan, is jouw studie de reis naar Australië, was dat van invloed om die studie te kiezen?
Nee. Als ik zeg nu nee. ik was ervoor al geïnteresseerd in literatuur en in Engels. En ik denk door naar Australië te gaan, dat heeft dat alleen maar versterkt. Dus het is niet zo door naar Australië te gaan dat ik dat ben gaan studeren. Maar het heeft ook niks gedaan om mij op een andere richting te brengen, om het zo te zeggen.
Ja, ja. Dan uit je studie begin je gelijk met werken.
Mm-hmm.
Als ik het goed heb bij WebTelligence.
Klopt. En dat was een bedrijf toen van Karel. Dat was eigenlijk de vacature waar al mijn studiegenoten ook op gesolliciteerd hebben. Want dat was webredacteur worden van een filmwebsite. Hoe cool is dat?
Geen
ja, dat is heel cool, hè. Als je pas afgestudeerd bent als germanist, dan was dat super cool. Dit is ook, eind jaren 90, hè?
Mm-hmm.
Dus ja, best even geleden. Dat lijkt me wel plezant, dus ik ga solliciteren. En dat heb ik gedaan. Dat was een heel memorabel sollicitatiegesprek.
Mm-hmm.
Laten we zeggen dat het redelijk onconventioneel was. Ik denk wel allebei.
Alle twee natuurlijk. Ja. Jij toch wel heel. Als hij is binnengekomen, was het een beetje zenuwachtig, denk ik. Ja. Ik had toen een bus gemist en het was aan het regenen, ik weet het niet. Ja. En ik rookte toen nog.
Ja.
En toen mocht ook nog overal roken, dus ik stak een sigaret op en ik denk tegen de mensen, dan smak ik er ook eentje.
Ja.
Wat dan meestal niet het geval is als je een sollicitatie doet. En vanaf dan hebben we een half uur zitten lachen, denk ik.
Ja.
En dan is zelfs beginnen werken. En dan
had je anders nog zo'n stand doen?
Ja, waaronder ook zelfs goede vriendinnen van hem.
Ja.
Maar die hebben we niet gepakt, hè. Ja. Ik heb dit, nee. Nee.
Maar dat is gelijk daar.
Ja, ik denk dat wel. Soms hebben we van die ontmoetingen die memorabel zijn, om verschillende redenen. Maar ik denk dat wij praten ook nog regelmatig over dat sollicitatiegesprek, niet gewoon, hè, maar wij herinneren ons dat alle twee. Dus ik denk het feit dat je alle twee iets herinnert dat 20 jaar geleden is, dat wil zeggen dat er iets is en niet alleen dat het niet conventioneel is, maar dat je ook wel voelt dat je samen gaat kunnen werken. Ook al was dat in het begin dan weer niet altijd super het geval. Maar ja, voilà, dat we zijn 20 jaar later. En we werken nog altijd. En nu werken we echt samen.
Ja.
Toen was hij als werknemer. Ondertussen is dat niet het geval, niet meer al 18 jaar niet meer het geval.
Ja.
En we zijn samen aan geconsult begonnen.
Ja.
Op welke vlakken werken we dan niet goed samen?
Denk niet noodzakelijk dat het ging over niet goed samenwerken, maar dat het, ik denk dat dat misschien zelfs ook iets is wat is teruggekomen later toen we opnieuw samen personeel hadden, het micromanagement. Karel was heel duidelijk in wat hij zelf wilde voor die website en ja, alles wat daar niet 100% aan beantwoordde, ja, daar was hij gewoon heel streng in. En pas op, ik heb in die tijd ook heel veel bijgeleerd nog van Karel. Meestal had hij het ook wel bij het rechte eind. Als hij zei van ja, ik vind dat je dat en dat niet zo goed gedaan hebt. Zou je dat niet op die en die manier kunnen doen?
Maar je doet altijd een geweldige pretentie van mij, denk ik. Om van een Germaniste toch taalfouten uit de tekst te halen. Die waarschijnlijk daar geen taalfouten waren. Maar mijn persoonlijke smaak. Dat het dan ook nog waarschijnlijk redelijk archaïs was. Want ik heb dan kunstgeschiedenis gestudeerd. Waar je niet de meest moderne woorden leert. Dus ja, op dat vlak. En denk alle twee nog wel sterke persoonlijkheden, hè? Dat hij in het begin even zoeken was ja. Naar de juiste plaats van ja. Allebei. Zo. Dus ja.
Ja.
Dan wordt het verkocht, als ik het goed heb geregeld.
Het vorige bedrijf, ja.
Ja. Jij bent werknemer en jij verkoopt je bedrijf.
Mm-hmm.
Waarom verkoop je het?
Er was interesse toen, moest ook voor een stukje, en dat was zo, er zijn soms momenten in een bedrijf dat je voelt van, ja, we kunnen eigenlijk niet veel alleen verder en de markt is aan het veranderen, en toen was het zo de hype, dat was net voor de internet bubble boom van het jaar 2000, en er was nog een tweede reden, er zat te veel lawaai in de gang, nee, er was eigenlijk ook nog een tweede reden, dat is dat ik het niet leuk vond om veel personeel te hebben en veel praktische dingen te moeten regelen. Dus daar wou ik voor een stuk van. Ik denk dat dat de 2 of 3 dingen redenen zijn. Ja.
Want het bedrijf dat je had, dat is een website, ik zeg dat dan jij, mensen die het niet aan mij zitten. Je had het over dat het, dus een redacteur voor een filmwebsite, maar dat is een combinatie van websites van onderwerpen, als ik dat ook.
Ja. Wel zo'n serie. Ik was begonnen als computernerd met een computerwebsite waar je dan kon lezen welke nieuwe downloads er waren en welke nieuwe versie van Windows. Dus keispannende dingen allemaal. Dat was redelijk populair. En toen Elvis begonnen, zijn we met een filmwebsite, muziekwebsite, gamewebsite en een gratis mailservice. Zoiets wat dan nu Hotmail en Gmail is in die tijd, dat was zoiets. En daarnaast had ik ook nog een webbedrijf, hè. Dat ging allemaal wel samen. En dan was dat beginnen groeien en
hoeveel mensen had jij daar eigenlijk verkocht?
Ik weet dat eigenlijk niet. Ik weet dat, voor mij is dat een heel vage periode, want kort nadat we het hebben verkocht zijn er nog een heleboel mensen bijgekomen. Dus ik weet eigenlijk niet met hoeveel dat was. Ik denk ook een man of 10 of zo, zeker? Of?
Ja, maar 8.
Zoiets, ja. En, ik weet dat niet juist.
Want
ja.
Nu heb je ook weer mensen
in dienst. Mm-hmm. We hebben sinds 6 jaar ook weer mensen in dienst, ja. Maar je wordt ouder en wijzer en je weet wat je wil en niet kunt. Ik denk wat Els er juist zei, de micromanagement is iets dat wij twee dan weer alle twee hebben gehad. In de beginjaren dat we nu personeel hadden, dat we alles waar we nakijken en dat zorgt voor veel stress bij ons, veel stress bij de werknemers, zorgt voor veel personeelsverloop. En eigenlijk sinds een jaar of twee geven we heel veel vrijheid aan de mensen. En dat zorgt voor grootste omzet, grootste winst en een eeuwig grote of grotere klantentevredenheid. En dat zorgt voor gelukkige werknemers, gelukkige klanten en gelukkige management, aandeelhouders, om dat woord te gebruiken.
Want dit is wel belangrijk, hè? Want ja, dus daarvoor ben je met z'n beiden heel erg aan de mensen op de kleine details.
Mm-hmm.
Hoe laat je dat dan los? Nu kom je erachter dat dan heel waardevol blijkt te zijn, maar hoe laat je dat los?
Een stukje van. Langs mijn kant was het gevoel eigenlijk een stukje zelfs van moeten. En moeten in die zin dat ik een paar jaar geleden wel vaak ben beginnen praten op conferenties. Dat wil zeggen dat je gewoon niet meer of minder op de bureau bent, dat je dus dingen moet loslaten. Dus voor mij was dat denk ik ook nog een stukje gemakkelijk, omdat het, ja, het moest gewoon. Ik denk voor u was dat misschien een iets ander verhaal, dat je dat meer nog op de bureau
loopt.
En ja, maar jij was natuurlijk op dat moment gewoon wel altijd op kantoor.
Klopt. Ik denk dat we effectief een periode gehad hebben, ja, dat we er gewoon te kort op zaten. En als je dan merkt, ja, dit is nefast voor iedereen. Dus, niks wordt er hier eigenlijk beter door. Ik moet dat loslaten. Ja, ik heb daar even over gedaan, maar heb dat dan effectief, ja, op een gegeven moment. Waarom hebben we al deze mensen eigenlijk aangenomen? Waarom laat ik die niet gewoon doen waar ze goed in zijn? Het is niet omdat ik iets net iets anders zou doen, dat het daarom veel beter zou zijn. Helemaal niet. Maar dat inzien, dat heeft mij eigenlijk langer gekost dan dat ik graag zou doen.
En bij alle twee, ja. Dus wij vallen in opstand. Hè. Wij vallen in opstand, ja. Gebeurt dat. En ik denk dat wat we nu aan het spelen als onze rol is, en wat de mensen blijven realiseren, is hebben toen zo wat coaching. Omdat inderdaad niet iedereen heeft dezelfde kennis en kwaliteiten. En wij hebben toegevoegd waar, maar ook andere teamleden. En dat je dan zegt, oké, we gaan eens een coaching traject doen. We hebben een interne coaching traject gedaan over leren spreken voor het publiek, wat we dan toch alle twee redelijk goed kunnen. Maar dan nemen we iedereen apart en dat doen we ook bij projecten eigenlijk. Hè. Maar ja, zij zorgen voor de communicatie met de klanten, zij zorgen voor de projecten en iedereen vult dat in naar zijn of haar kunnen.
Ja. Karl, jij zit al lang, maar Els, ik heb het gevoel dat jij pas op een aantal jaar aan het spreken bent. Niet in die kwaliteit, maar als ik zie hoe vaak ik Karl zie in updates, dan heb ik bij jou wat minder.
Ja, Karl is absoluut onze meest populaire spreker. Karl spreekt ook al heel veel jaren. Ik gaf wel al heel vaak trainingen en opleidingen in company, open opleidingen. En ik ben denk ik een jaar of 3 geleden begonnen met spreken, iets meer. Ik doe het nog altijd veel minder vaak dan Karel. Ik word ook minder vaak gevraagd dan Karel. ja, Karel is gewoon onze...
Minder de dreng dan ja, Karel om het podium te bestormen. Lieve mensen, kijk naar mij. Ik ben je held vandaag. Allee, dat is een beetje mijn houding. Zeg maar zo. En die mensen zijn wel blij dat ze mij mogen zien, denk ik.
Er zijn redenen waarom ik minder vaak op een podium sta. Nee, maar Karel die doet dat gewoon ongelooflijk goed.
Ja, dat is. Maar jij ook.
Ik ben geen slechte spreker, maar ik ben niet de rockstar speaker die Karel is. Ik vind dat ook helemaal niet erg. Hmm. Ja, wij hebben andere kwaliteiten.
En de realiteit is ook dat als iemand moet wel nog ergens een bedrijf leiden. Ja, dat wil zeggen dat er dan één van ons twee wel... Het is niet omdat je de mensen loslaat, dat je kunt zeggen van mensen, we zijn alle twee 6 maanden van de 12 niet bereikbaar.
Heb dus jij het gevoel dat wel je belangrijke rol is om het kantoor te leiden?
Ik doe dat effectief. Ik ben meer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en bij de projecten dan Karel, absoluut. Ja, Karel die staat op de podia, Karel zorgt voor onze social media, de website, marketing. Hij is ook veel meer bezig met de academie en het aantrekken en coachen van nieuwe lesgevers. Dus daar hebben we een kleine taakverdeling, maar we zijn alle twee ook nog wel betrokken bij ja, die twee kanten. Het is niet zo dat ik alle beslissingen neem op het gebied van onze consulting, helemaal niet. En zoals Karel ook al zei, van, ja, ook op inhoudelijk vlak zitten we nog altijd samen met het team om te kijken van, ja, wat hebben we nu eigenlijk geleerd voor deze klant? Hoe kunnen we dat nu het beste omzetten? Laten we het even koppen bij elkaar steken, want samen weten we nog altijd meer dan alleen.
Want ik denk dat we, behalve als we op reis zijn elk, privéreizen met onze respectievelijke families, denk ik dat we voor de rest bijna elke dag een half uur tot een uur bellen met elkaar om over heel veel dingen te praten en zo. Wat ik ook zie, dat mensen op kantoor dat soms raar vinden, als ik dat nog eens kom binnenwaaien, dat ik eigenlijk wel met die mensen toch kan praten over van dat en dat, je hebt daar een probleem. En dat ze soms denken, hoe kan dat hier dat weet, want die is hier nooit meer.
Jullie hebben even terug naar de zaak van je bedrijf verkocht. Je bent dan ruim een half jaar in dienst van de nieuwe koper, zoals ik heb gelezen.
Ja.
Op welk moment besluit je om dat dat te stoppen en zeggen, ik ga, wat is de reden dat ik ga, dit, ik ga samen een nieuw bedrijf starten?
Dat werkte gewoon niet. Dat waren er. We hadden er altijd weer een heel toffe rol gekregen, of hoe moet ik dat zeggen, maar het werkte gewoon niet. Wij waren ook nog heel jong, het was ook een bedrijf die heel veel overnames had gedaan, want er gebeurde in die tijd. En de bedoeling was er dan om één geheel aan te maken, dat lukte niet. Ik denk dat we er altijd weer heel gefrustreerd waren. Wij geloofden ook totaal niet in het management erboven. Er gebeurde van alles wat dat in die tijd gebeurde, er verdwenen letterlijk miljoenen die gewoon geld. Allee, er werd geld opgehaald en weggesmeten en zo. Ja, dus dat werkte gewoon niet. En dat was effectief van, we stoppen. Of, ja, en als jij stopt, dan stop ik ook. Ik denk dat er 8 uur maximaal heeft tussen gezeten, of 6 uur heeft tussen gezeten. Mm-hmm. Ik denk dat het dezelfde dag was, hè. Ik is morgens en Els avonds. En het enige dat we wisten toen was, we willen samen blijven werken. We hadden geen flauw idee wat we gingen doen, maar we wisten wel dat we samen iets gingen doen.
Ja.
Je bent dan jong, maar je hebt al wel een gezin.
Ik had een... Mijn vrouw was zwanger. Dus ja, je zou denken, hè, mijn vrouw was zwanger, toen ja. Was gestopt, hè. Dus ik had een gezin, ja. Wel, ja. Ik had een vrouw en een kindje op komst.
Ja?
Nee, ik... Ik denk dat ik had, misschien had ik een, ik denk dat ik wel een partner had, maar ik heb sowieso geen kinderen, dus ja. Nee.
Want is het niet, jij hebt een bedrijf gekocht, dus waarschijnlijk weer wat middelen achterhand als je voor niet, oké. Okay. Hij kijkt nu, nee.
Ja, nee.
Dat zie je natuurlijk niet als je de podcast.
Nee, ik heb geen middelen achter de hand, want zoals dat dan in dit geval gebeurt met overnames, gebeuren die overnames met aandelenruilen. En als je dan, dat heeft dan daarna nog 5 jaar een rechtszaak geweest en toen zijn ze failliet gegaan. Dus ik heb er uiteindelijk geen geld van gezien, zoals dat. Dat gaat, bon, ça va, dat is het leven, hè. Vallen en opstaan. Ja, dat is. Ik was er toen wel even niet zo goed gezien van. Ik heb wel het geluk gehad dat mijn vrouw een redelijk goede job had. Waardoor dat je inderdaad een marge kon nemen om te zeggen, we gaan toch wel eens nadenken wat we gaan doen.
Mm-hmm.
Wat dat bij Els iets minder was, denk ik. De marge.
Maar
we hebben ze wel gepakt. Hè. We hebben ook wel op voorhand van de tijd afgesproken. Van dit is wat we ons geven om te zien wat we doen.
Hoe lang is het, hè?
Ik denk dat we ons een 1/2 jaar gegeven hebben en dat het een jaar heeft geduurd bijna. Omdat de plannen wat verdaagd zijn. Maar ja. Ik denk dat we de eerste 1/2 jaar hebben we letterlijk niks gedaan is fout. We hebben heel veel gedaan. We hebben eerst nagedacht wat we gingen doen. En aan een tijd hebben we dat gevonden. Dat is trouwens wat we nu nog altijd doen. En we zijn begonnen met een rapport te schrijven over de toen 100 meest bezochte websites in België en hoe dat in toestand was. Na 65 zijn we gestopt omdat het te lang duurde, denk ik. Ik denk dat in het rapport uiteindelijk 65 websites besproken zijn geweest, dat weet ik al niet meer. Voilà. En dat was onze eerste 6 maanden, dus dat is een gigantisch risico, maar dat is wat ondernemen is. Dat je investeert in iets, en het kan zijn dat je dat uitgeeft en dat er ploep, geen enkel exemplaar verkocht moet worden. En dat ons alle twee ons leven er helemaal anders uit gezien. Op een heel of andere vreemde manier hadden wij een persconferentie georganiseerd. Allee, dat was niet vreemd, maar er kwamen ook journalisten, dat vonden wij vreemd. En toen hebben we s'avonds naar huis gereden, waren we een van de 3 hoogtepunten op het nieuws. Op de radio in België, dat heeft in alle kranten gestaan en sindsdien is dat vertrokken. Dat is ondernemen, hè.
Ja. Hoe kwamen klanten op je af? Van die 65 mensen die
onderzocht hadden,
bedrijf
je dan? Nee, eigenlijk die net niet. Die hadden we soms wel aan de lijn, of die stuurden een e-mail, maar die waren meestal, laten we zeggen, die waren soms een beetje boos. Omdat we van die site niet alleen zeiden van, ja, wat ze goed deden, maar zeiden van, ja, kijk, dit en dit en dit, dat zit echt wel mis. Ik vond dat ze onterecht boos waren, want we zeiden ook van, kijk, ze zouden het beter zus en zo doen. Ik denk dat het ook iets redelijk Belgisch is. Belgen kunnen, mijn ervaring, iets minder goed tegen kritiek dan Nederlanders. Als wij ook eens een lezing geven of een opleiding, als je iets zegt over een website van een Belgische deelnemer, dan schieten die meteen in de verdediging. Ja, maar dat is zo omdat we dit. Doet er niet toe, waarom? Het zou goed zijn dat je daar een reden voor hebt, het is niet goed en je zou het beter zo en zo doen. Of je zou dit en dat moeten onderzoeken. Nederlanders die zeggen, zeg dat nog eens, mag ik dat opnemen? Ja, ga maar verder. Kraak die website maar af.
En meestal doen ze een teken, doe het nog maar wat straffer, zolang ik dat met een baas het teken geloof.
Ja, is...
Ja, dat hebben we ook al letterlijk meegemaakt. Hè. Dat heb ik liever op een conferentie, waar we... Ik verschil in die tijd, dat was ook nog eens altijd, dat vroeg van, wat pak maar wat websites uit het publiek? En achteraf van één Belgische deelnemer kreeg een brief van een advocaat. En van één Nederlandse deelnemer kreeg een brief, dank u, ik heb alles aangepast en ik heb nu mijn bedrijf verkocht aan Groupon. Dat is het verschil. Tussen Belgisch ondernemen en Nederlands ondernemen.
Jullie zijn Belgische ondernemers en ook Belgen. Waarom zijn jullie dan wel zo direct in jullie feedback of dit soort dingen? Want het klinkt wel Nederlands, dat je heel erg direct bent over dingen die je vindt die beter kunnen, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik denk dat er toch ergens in Karel's Antwerpse bloed iets Hollands moet zitten. Wij zijn atypische Vlamingen.
Noem maar recht voor de raap. Ja. Sommige Nederlanders verschieten zelfs van ons. Ik denk dat veel Nederlanders zelfs niet verwachten. Soms ik verschiet van, het is onze métier, ja. Allee, onze métier is niet gewoon maar blindlings een website afkraken, want dat doen we niet, maar onze métier is wel voor zorgen dat onze klanten een zo goed mogelijke website, ondertussen online communicatie of marketing hebben. Ja, en daar raakt het niet met zachte woordjes. En wat we ook hebben gezien is, als je iets zacht zegt, dan gaan ze meestal totaal niet luisteren. Als je het keihard zegt, dan gaan ze misschien 60% van wat je zegt toepassen. En daarom is dat onze instelling van in het begin is geweest, en dat is onze klanten zijn onze opdrachtgevers en eigenlijk werken wij voor hun klanten. Dat is het. En wat wij dus niet doen is onze opdrachtgevers aan de mond praten en dat zou dan misschien de relatie soms iets toffer maken, zeker in het begin, maar dan gaan zij uiteindelijk niet gelukkig zijn. Want dan is hun marketing en hun communicatie en hun website niet zo goed geworden als dat zou moeten en gaan ze niet zoveel geld verdienen. Dus vandaar dat we vinden dat we redelijk duidelijk moeten zijn.
Ja.
En ondertussen zijn we erin zachter geworden. In het begin waren we soms heel hard. Ik herinner mij een presentatie die begon met de geweldige slide. Pluspunten, u heeft een website. En vanaf dan mogen we er alleen maar minpunten. Dat doen we niet meer.
Nee, ik moet ook lachen. Omdat ik herinner me nu ook het boek van jullie. Met de 121 tips. En er staan ook veel voorbeelden in van dingen die beter kunnen.
Mm-hmm.
En een van de laatste voorbeelden is ook van een webbureau uit België, die ik ook ken,
mm-hmm.
waar ze het ook iets niet goed hebben.
Uh-huh.
En ik dacht, dat is wel mooi dat je dat ook gewoon zo erin zit. Daar zal het dan wat voorzichtig in zijn. Dat is iemand mooi dat je daar wel heel duidelijk in zijn.
Ja, ik vind, als je zelf fouten maakt, wat we ook doen, dan is dat ook zo. Maar, ja, iedereen maakt fouten, alles kan altijd. Een van onze basisdingen is, alles kan altijd beter. Ja, kijk. That's it.
Wat is het wat jullie vooral doen voor klanten?
In grote lijnen, wij zorgen ervoor dat onze klanten hun klanten gelukkiger kunnen maken. Dat is wat we doen. We doen dat op verschillende manieren. We doen dat door mensen op te leiden in usability, in copywriting. We doen dat door gebruikersonderzoek te doen, zodat bedrijven en organisaties hun publiek beter kunnen herkennen en beter kunnen inspelen op die dingen. En we doen dat door grote conversieoptimalisatie of informatiearchitectuurprojecten, waar dat we inderdaad klanten daarin stap voor stap begeleiden.
Je geeft ook opleidingen, in ieder geval wat ik bij Carver zie, ook buiten de deur, extern bij scholen, bij opleidingsinstituten. Dus het is niet alleen dat je de klant van de je wilt ook de mensen in de wereld op dat gebied beter maken.
Ik denk als bedrijven de verschillende verantwoordelijkheden, dat klinkt weer heel groot, maar wij zien inderdaad van de wereld een betere plek maken, dat klinkt helemaal zot. Dat is niet zeker in onze missie, maar wel zorgen dat het internet gewoon beter wordt. En vandaar dat we het ook belangrijk vinden, omdat een van de dingen, denk ik, die ons tegensteekt, is dat ondertussen het internet 25 jaar bestaat in België, denk ik, 96, 95. Heel veel van de zaken die wij in 2001 in onze eerste boek 101 essentiële tips voor een betere website, dat was ook een pdf toen uitgaven, ik denk dat 80 van die 100 tips dat die nog altijd geldig zijn, dat de meeste van de websites nog altijd met de voeten treden. En daarvan ligt de oorzaak toch voor een heel groot stuk bij, denk ik, ook een heel slechte educatie in zowel marketing als designopleidingen, waar heel veel aandacht wordt besteed aan zaken die ook belangrijk zijn, maar vaak om die essentie wordt voorbijgegaan en dat is die gebruiker, die klant uiteindelijk. Dus vandaar dat we dat ook belangrijk vinden, dat we ook in die opleidingen wel af en toe eens iets zeggen, in de hoop dat dat iets bijdraagt en dan in de hoop dat wij ons als specialisten eigenlijk zouden kunnen bezighouden meer met het gespecialiseerde werk en niet eerst met een hakbijl nog eens overal doorgaan, want dat is het eigenlijk heel vaak nog zelfs, met een hakbijl door grove, nou, ik noem dat altijd fouten, maar ja, dingen die dat verkeerd lopen, dat gaat kunnen vermijden. En dat is dat je naar de essentie zou kunnen gaan.
Is ook gewoon, de materie is, lijkt heel ingewikkeld. Als je, voor ons niet, je zit er middenin, dus het is, elke als je dit boek leest, mm-hmm. het is heel simpel opgeven. Je snapt mm-hmm. alles wat je daar schrijft. Elke tip snap ik, die is logisch, mm-hmm. die moet je mm-hmm. toepassen. En als je niet doet, is het jammer. Mm-hmm. En er zijn allemaal eenvoudig toe te passen. Mm-hmm. Maar toch is voor de meeste mensen qua blijkbaar de materie heel ingewikkeld. Want ze snappen, want ze zijn hier experts in, specialisten, mm-hmm. die gewoon rotzooi nalaten. Mm-hmm. Weet je, er zijn specialisten in die gaan hun website aanpassen en de website functioneert slechter na die tijd. Of bereikt niet het resultaat wat ze hadden beloofd. Mm-hmm. Er zitten veel partijen tussen die gewoon, ja, gewoon de markt niet beter maken. En als het, omdat het voor veel mensen onderzichtig is, bijvoorbeeld wat Google doet met die resultaten, wanneer je zichtbaar wordt en wanneer niet, willen ze zich gelijk niet in verdiepen om dat uit te zoeken. Mm-hmm. En ook niet dus verder te vragen aan zo'n specialist, wat doe je dan precies? En zullen ze dat begrijpen?
Ja. Ik denk dat dat in ja, heel veel sectoren zo is. Ik denk ook dat dat logisch is dat die mensen daar niet noodzakelijk zin in hebben om dat allemaal zelf te moeten begrijpen. Als je een huis laat bouwen, ja, dan ja, kies je voor een architect, kies je voor een aannemer. Hopelijk heb je daar via goede referenties van gehoord en voor de rest is het fingers crossed en hopen maar dat dat goed komt. Jij gaat je niet verdiepen in, ja maar, hoe moet dat muurtje hier nou precies gebouwd worden en wat zijn daar dan de belangrijke dingen voor en gebruik je wel de juiste mortel, gaat dat wel blijven plakken. Je gaat die vertrouwd op een expert en in onze business, net zoals in zoveel andere businessen, heb je mensen die goed bezig zijn en die het ook goed voor hebben met hun klanten en je hebt mensen die maar een beetje, ja, die doen maar een beetje en helaas. Ja, worden die ook ingehuurd en worden die ook betaald en laten die inderdaad websites achter die wij soms onder ogen krijgen en dan we zeggen ja, ik vind het heel erg, maar wij kunnen je niet helpen om dit te optimaliseren, dit moet je eigenlijk, hier moet je opnieuw beginnen. Vaak is dat ook niet zo, hè. Komen mensen ons en zeggen van, nou, we willen een nieuwe website en zeggen we, waarom zou je dat nou doen, dat en dat en dat en dat en dat zit allemaal al goed. Verander nou dit een klein beetje, verander dat een klein beetje, laten we dat eens onderzoeken. Maar niet weggooien. Maar helaas, soms spiks met een nieuwe website. Rampen.
Maar het is zeker niet zo dat alles slecht is. Hè? Er zijn echt heel veel websites, er zijn inderdaad jammer genoeg websites. En je denkt, jezus man, die basisprincipes, dat ze blijven. Web agencies, designers, kent ze nu eens. En verdedigt ze ook tegen hun klant. Ik denk dat dat ook vaak een heel moeilijk punt is, waar wij als agents, als soort bedrijf dat wij zijn, hebben de luxe omdat mensen naar ons komen, dankzij ons duidelijke imago, maar ook dankzij het beroep dat we hebben, is van, oké, maak mijn ding beter. Maar heel veel mensen gaan naar een webagency en zegt, maak dit mijn website. En ik wil, om nu nog zo een van die dingen, wat ik niet snap dat ze nog bestaan, ik wil een slider. En dan zal de meeste webhouders volgens mij zeggen toch al wel van ja, maar dat is geen goed idee. En dan zegt die klant, ja, maar ik wil dat. En dan stopt meestal de discussie. En dan zegt de webagency, ja, maar dan gaan we dat maken. Want die wil een goede relatie met zijn klant. Ik vind dat je daar soms misschien ietsje verder in moet durven gaan. Om te zeggen, want het is mijn métier. En dat duidelijk maken. Dus dat is één soort dingen. Maar voor de rest hebben we ook heel veel.
Voor mij zit je zegt dat komt omdat wij een goede reputatie hebben. Mensen komen vast, wij kunnen ons voor.
Wij zijn geen webagency.
Nee, maar ja, het is andersom. Want jij begint dus met de stelling dat wij de klant de waarheid zeggen ten alle tijden. En dus omdat je die visie hebt, dat je zo wilt opereren, mm-hmm. krijg je ook die reputatie. En kom je mm-hmm. omdat je altijd gewoon de waarheid vertelt.
Ja, maar wij maken geen website, hè? Dat is een ander ding.
Ik denk dat het niet uitmaakt.
Maar ik denk dat hij in elke met is, denk ook bij een architect. Hè? Ja. Alleen maar mijn architect heeft het nadeel dat als die zou doen wat jij vraagt, dat de kans is dat je huis instort. Dus die gaat je wel moeten behoeden van ja, als je deze doet, als je dan in je slaapkamer gaat, is de kans dat je binnen de eerste week plafond op je dak krijgt, dan zit het dood. Dan gaan we meestal luisteren. In onze materie kunnen we dat niet zo zeggen. Je kunt zeggen, ja, er gaan bij minder mensen doorklikken. Maar ik vind dat je dat wel harder moet verdedigen dan dat de meesten doen. En ik denk dat de meeste mensen wel in onze business toch wel weten wat dat eigenlijk echt goed en minder goed is. En dat gaat dan, en dat moet. En dan is er nog een hele hoop zaken in onze métier waarvan ik denk, dat is onze métier en laat ons dat doen. Ik bedoel, als een klant, als een Joost naar ons komt of een Carglass, dat zijn websites, alle twee waarvan we dachten van, oh my god, hoe gaan we hier aan beginnen? Want die zijn in Sego, die draaien een gigantische omzet. Want daar kunnen dan door echt diepgaand nog de klanten te leren kennen, nog wel een aantal dingen vinden en obstakels weghalen. En dat zou de métier moeten zijn van bureaus als onze en de specialisten. En of binnen bedrijven de specialisten. Maar het jammer is dat je in 80% van de gevallen niet om dat ding komt te fijne, omdat daar zoveel in een website zit. En is er zowel designfouten, de slider is een designfout toch, hè? Als copyfouten, hè? Mensen die over hun eigen vertellen en bla bla bla. En niet om de klant denken.
Ja. En dit boek wat je hebt geschreven, wat nu ook wat uitgegeven als een boek van papiervorm, maar voorheen alleen het e-book in 2017. En ik keek het en daar zag ik het stuk en ik dacht, nee, het is alweer 2 jaar. Maar het is nog allemaal, het is allemaal hetzelfde.
In 10 jaar gaat dat exact hetzelfde zijn.
Het zijn dezelfde tips. Het zijn, en voor de duidelijkheid, de tips zijn super waardevol. Dus als je ze volgt, dan weet ik zeker, je pagina, website, alles wordt gewoon beter.
Ja.
Het is in de kern zo simpel.
Goh, ja. het is denk ik zoals je zegt, het lijkt simpel omdat jij het snapt. Hè? En iets wat je snapt, dat is voor jou sowieso altijd simpel. En het klopt zeker dat je zegt ook van, ja inderdaad, hè, die tips die dateren misschien van 2017. Sommige van die tips, die vertel ik al bijna 20 jaar. Sommige dingen, ja, die blijven nu eenmaal waar. Sommige dingen evolueren ook, godzijdank, in onze business. We hebben veel meer tools die ons toelaten om dingen veel preciezer te meten. We hebben veel meer tools om dingen meer geautomatiseerd te testen. Dat is geweldig. Maar er zijn ook een aantal interface, ja, common practices, wat ik noem de fundamenten van gebruiksvriendelijkheid, die zijn hetzelfde gebleven. Daar moet je ook, daar moet je gewoon niet mee spelen. Daar moet je niet over liggen nadenken en brainstormen. Doe gewoon dat ding en dan is het prima. Brainstorm over andere dingen waar je wel creatief in kan zijn. Maar laat de basiselementen je gids zijn.
En het is niet omdat een tip eenvoudig is dat het makkelijk is toe te passen. Want als we nu over dat stuk van de copywriting gaan, waar ik denk inderdaad dat we zeer goed in zijn en ook heel veel opleidingen in geven. Maar als ik zelf over onze website een tekst schrijf over onze producten en ik ken die 121 tips van buiten, want we hebben ze samen geschreven, en ik lees 1 week daarna mijn tekst, dan denk ik, wat een bagger. Want wat heb je gedaan? Je doet wat elke ondernemer fout doet. Je begint over je eigen te praten. En ik weet dat dat niet mag. En formeel kloppen die teksten. Allee, ik zal wel witruimte laten, korte zinnetjes, eenvoudige woorden. Maar als je dat leest, is dat eigenlijk de basisoptiek vaak te veel vanuit je eigen. En dat is wat dat zo gigantisch moeilijk is. En waarvoor dat je dan soms een externe partij moet inhuren. Of dat je al moet werken en werken en werken. Ik bedoel, onze producten of onze diensten zijn, sommige zijn ook al 15 jaar oud, maar toch slagen we er elke 2-3 jaar in om ze eens tijd te pakken en dat toch eens te herschrijven. En elke keer denkt dat, wat hebben we nou verleden keer eigenlijk gezegd, man? En dat is het. Je leert altijd bij, je leert altijd, ja, dingen beter maken. En op dat vlak denk ik dat ondernemen op zich niet veel veranderd is. Als jij je klanten gelukkig maakt, omdat ze snappen wat je doet, omdat ze weten wat het einddoel is, en je kunt dat op een goede manier verwoorden en je geeft een goede service, dan zit je als bedrijf goed bezig. En dat is 200 jaar geleden was dat zo en dat zal binnen 50 jaar nog zo zijn. En het internet verandert heel veel in onze economie, maar of je een succesvol bedrijf bent of niet, denk ik dat heel veel te maken heeft met ken uw klant. En zie dat je dan iets triggert bij die klant. Mm-hmm. Wat hij wil en niet wat jij wilt vertellen of wat jij wilt designen of tonen. Maar zoekt wat triggert uw klant.
Ik merk ook dat, ik heb het heel vaak over hyperspecialisatie, dus zorg ervoor dat je het gebied waar je op richt zo klein mogelijk is, want dan ken je de klant zo beter, dan kun je de klant ook dingen. Ik heb het nooit over een doelgroep en over een doelklant, want een doelgroep die kun je heel veel interviewen, ja, jullie wel, je hebt daar een toolset van, als ondernemer, als je voor jezelf dit onderzoekt, het is veel makkelijker om met één persoon te praten dan na te denken van hoe zou de groep dit vinden, want dan krijg je echt de antwoorden. Je hoort dan de woorden die de klant gebruikt op de dingen die jij anders in je hoofd hebt. Ik zou zeggen land en jullie zouden zeggen licht bijvoorbeeld.
En toen je binnenkwam struikelde je bijna over wat jij noemt het kleed. Ja. Wij noemen dat het tapijt.
Precies.
Een kleed is een jurk.
Ja. Het zijn de vragen die ik heb.
Absoluut.
In dit geval is het nog Vlaam in Nederland, dus anders met zulke vragen. Maar dan nog, ook dan nog, als je ook zit in het Vlaamse, in jullie geval, dan nog zijn er dingen die jij zo denkt en dan kwam
het
omdat je in je eigen wereld zit.
Je hebt je eigen wereld, je eigen woordenschat, je eigen dingen die je voor waar aanneemt. En dat is denk ik ook iets wat hij vaak dan weer fout loopt met de mensen die dingen maken. Zij het architecten, zij het designers, zij het iedereen. Je neemt je eigen voor waar aan, maar dat is het niet. Jij bent een nieuwe klant, jij bent een nieuwe bezoeker, dus je moet, ja. We hebben allemaal, vermoed ik, de mensen die podcast luisteren, allemaal waarschijnlijk een iets hogere opleiding gemiddeld genomen dan de mensen onze websites bezoeken. We zijn meestal ook mensen, als je naar deze podcast luistert, die met marketing of met ondernemen bezig zijn. Dus we zijn waarschijnlijk iets meer met computers en gsm's bezig dan de gemiddelde mensen. Dus nooit jezelf als norm nemen, dat is... En dat is wat dat mensen doen. Hè. Dus vandaag hebben we nog op de lezing van Elso mensen gereageerd. Inderdaad, de verkopers die zeggen, ja, maar ik ken mijn klant wel. Maar ze hebben eigenlijk nog nooit diepgaand met een klant gepraat. Of productmanagers die inderdaad samenkomen en eens even de productroadmap gaan opstellen. Maar eigenlijk geen flauw idee hebben omdat er iemand op features zit te wachten. En probeert dan het maar eens te verkopen. Hè. Want dat is dan ook waar wij vaak mee geconfronteerd worden. Ja, maak onze website is beter, hè, maar uw product is shit. Allee, dat is dan niet onze begintune, maar dan hoor je het vaak bij klanten. Hè? Of dat we gaan, dan vragen wij, waarom koop je dit product en waarom twijfel je? En soms gaan wij met product-owners praten en zeggen, waarom legt ons nu eens het verschil uit tussen in uw eigen productrange, wanneer moet ik product A kopen en product B? En dan kunnen die productontwikkelaars daar zelf niet op antwoorden. Maar als je daar zelf niet aan kunt op antwoorden, dan kun je dat ook nooit van hun leven verkopen en dan kun je daar nooit een deftige uitleg aan geven, buiten misschien wat marketing bullshit. Maar de tijd dat mensen in marketing bullshit trapten, die ligt door het internet dan toch een stukje achter ons, of is minder gemakkelijk. En dan stallen er mee twee stofzuigers waar je niet kunt vertellen wat het verschil is. Ja, pech.
Als je op de pagina komt van een boek om het te kopen, het e-book op je website, op een bepaald moment komt de vraag naar voren, ik wou iemand zeggen, waarom koop je het boek nu niet?
Waar jij het over hebt is een soort van inderdaad een soort van exit survey of een survey die komt als we inderdaad mensen een pagina verlaten op het moment dat ze tussen aanhalingstekens niet gedaan hebben wat eigenlijk de bedoeling is van die pagina. We doen dat inderdaad op onze eigen boekpagina, hè, ons fantastische boek, webteksten die voor jou werken. We doen dat ook op de productpagina.
Dat is een kleine promo. maar het is echt serieus belangrijk. Dus zoek het boek op en ik zal de link in de show notes geven, want ik heb hem nu weer gelezen voor het gesprek. En zoals ik al zei, het is een maatvolboek, dus het is niet zonder rij.
Zeg grapje. Nee, maar die survey die doen we ook op de website van onze klanten. En eigenlijk, ik kan jou vertellen wat ongemiddeld het gemiddelde responsratio is. Dat is niet zo hoog.
Nee.
Dat is ook niet zo belangrijk.
Okay.
Want het gaat hem niet over het volume aan antwoorden dat je binnenhaalt. De vraag die we stellen is een open vraag. Wat houdt jou tegen om vandaag dit boek te kopen? Of wat is jouw voornaamste reden om vandaag nu je bestelling op een andere website niet af te ronden? Zelfs als we maar 50 antwoorden krijgen, als we daar patronen in kunnen zien, als heel veel mensen bijvoorbeeld zeggen van, ja, ik probeerde een datum te selecteren, maar ja, ik snapte niet hoe ik naar de volgende week kon komen, dat is 10 van de 50 mensen dat zeggen. Sorry, dan ga ik daar eens heel goed naar kijken of dat een element is dat ik moet aanpassen. Daar heb je geen groot volume aan antwoorden voor nodig. Wat je nodig hebt is effectief kijken naar patronen. Dat soort surveys is geen kwantitatief onderzoek, dat soort surveys is kwalitatief onderzoek. aantallen doen er veel minder toe dan effectief patronen ontdekken.
In het geval van het boek, die daar vroeger inderdaad als pdf beschikbaar was een van de topantwoorden. Ja, ik heb toch nog liever een boek op papier. Waardoor dat het nu inderdaad een papieren boek is geworden.
Voor jullie is het normaal, ik kom de vraag bijna nooit tegen.
Nee, maar wij vragen ze wel bijna overal. En wat je daar ziet, is dat veel mensen zoeken alleen maar naar waarom kopen mensen ons product wel. Dat is heel tof en dat is ook belangrijk, maar eigenlijk moet je ook weten waarom kopen ze het niet. En als je die tegenkantingen weet, dan kunnen ze misschien ook wegnemen. Want dat wil dus vaak niet zeggen dat je product moet veranderen. Bij Joost bijvoorbeeld, die hebben een gratis versie en een betaalde versie. En als je vroeg van, wat hou je tegen om de betaalde versie te kopen? Een van de vele soorten antwoorden, maar een van de antwoorden was, ja, ik heb schrik dat ik al mijn settings ga kwijtraken van die gratis versie. Dus de oplossing is, zet dat gewoon op die pagina van die betaalde plugin. En als je al die gratis versie gebruikt, al je configuratie en settings worden meegepakt. En er zonder dingen aan te passen, zie je dat meer mensen dan die betaalde plugin verkopen. Omdat je dan weet, wat zijn de barrières, waar houdt mensen tegen. En op die manier kun je heel veel dingen leren van je klanten. En bij ons zijn dat enquêtes, maar in het echte leven van veel ondernemers hebben de luxe in principe dat ze hun klanten kennen. Maar vraag dan eens aan hun klanten, waarom ben jij klant geworden? En heb jij getwijfeld toen dat je klant werd? En was er bekend iets waarom dat jij geen klant bent geworden? En als je dat weet en je ziet daar patronen in en je past dan je copywriting en de manier waarop dat je in de markt zet aan, dan ga je waarschijnlijk nog ietsje succesvoller worden. Of ga je de juistere offerte aanvragen krijgen. Dus dat is in de dienstensector denk ik een van de dingen. Je krijgt 100 offertes, maar van 80 ervan denkt dat offerte aanvragen. Maar van 80 denkt er van, Jezus, dat is eigenlijk geen klant voor ons. Ja, zorg dan dat je dan maar 20 offerten aanvragen krijgt die wel voor u zijn.
Ja, ik vond de vraag briljant. En ik heb hem niet beantwoord, want ik ga het natuurlijk al, dat was het punt van het was. Ik ga hem niet invullen, want ik heb hem ook al. Maar, dus ik dacht, ja, dit moet ik ook doen.
Ja.
En dat was mijn eerste reactie.
Ja.
Maar ik zie het nooit, dat was het dan, daarom erg verwonderd. En dus daarom vraag ik naar, en ben benieuwd hoe dat dan precies werkt.
Ja.
Dus en ook wat je zegt, Carl, is dat het feit ook dat je natuurlijk ook gewoon in een gesprek moet vragen. Dat is ook iets waar ik niet eens aan denk.
Ja.
Wel waarom ze wel koopt, maar niet waarom je het niet koopt.
Ja.
Dat is natuurlijk een hele kwetsbare vraag.
Ja, maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè. Dus, ik denk voor elk bedrijf, maar ik denk hoe kleiner dat je bent, hoe meer dat je in een niche bent, hoe meer dat je dat moet gaan zoeken. Dus, echt uw identiteit. Waarom kopen mensen wel bij mij, waarom kopen ze niet bij mij? En soms kan dat goed zijn. Hè? Een van de vragen die wij bijvoorbeeld stellen in onze klantentevredenheidsenquêtes is, wat zou je doen als je consult niet meer bestond? Stel dat 9 op de 10 mensen zouden antwoorden, dan ga ik gewoon naar een concurrent. Dan heb je als bedrijf een gigantisch probleem. Want dat wil zeggen dat ze je gewoon als iemand zien die die in dienst levert, maar zonder dat daar iets in zit. Als ze zeggen van, we zouden dat en dat missen, en als dat dan overeenkomt met in dit geval de waarde van ons bedrijf, dan weten we van, hey.
Wat is het meest gegeven antwoord dan op, jullie?
Onze klanten komen effectief heel vaak terug op dat eerlijk advies, dat wij effectief heel recht door zee zijn, en dat wij heel duidelijk ook het beste met hun voor hebben. Dat het niet altijd van een leien dakje loopt op elk moment van een project, omdat we af en toe soms op een verschillende golflengte zitten en omdat we inderdaad niet zomaar altijd doen wat dat de klant vraagt. Maar dat het wel altijd heel duidelijk is van jullie weten heel goed waar jullie mee bezig zijn, jullie zijn randuit en eerlijk en jullie hebben het beste voor ook met onze eindklanten.
En vermoedelijk is dat ook een van de redenen waarom dat bepaalde bedrijven geen klant worden bij ons. Maar dat klopt, dat plaatje. Want je moet bij ons geen klant worden als je verwacht dat we gaan zeggen wat jij graag hoort.
Ja.
Dus in die zin zijn we heel tevreden met dat soort enquêtes. En dat is onze keuze als bedrijf, dat is waar wij voor staan. Ik zeg niet dat iedereen dat moet doen, maar je moet wel weten wat je verstaat als bedrijf. Is dat ook wat de klanten percipiëren? En als dat zo is, dan kun je dat ook nog verder uitspelen in je copy. Bedenk dat bij ons.
Op welk moment stuur je dat eigenlijk?
Die sturen wij nu. Wat denk er vanaf wat je wilt weten? Hè? Als dat op een e-commerce website is, is het eigenlijk gewoon. Vanaf dat iemand besteld heeft en dan krijgt het dank-u-scherm, dan vragen wij meestal: wat is de belangrijkste reden waarom je dit gekocht is, er iets heeft tegengehouden. Als je wilt weten, hè, wat zou je het meest missen als ze niet meer bestonden, dan moet al wel een relatie hebben. Dus die vraag stellen we aan het einde van een bericht, maar stel dat je een tv verkoopt of een koffie zet, alleen in de gewone. vraag dat dan al 3 maanden, hè? Vraag dat mensen, wat zou het hardste missen als uw koffiezet morgen kapot gaat? Allee, als je niet gewoon een Senseo van 50 euro nemen kan. Ah, sorry, Senseo. Nee, maar als je iets hebt, vraag dat dan. En dat zijn de vragen die je moet stellen. En als mensen gewoon zeggen, oh, dan hang ik een nieuwe tv. Ik zou dat niet tof vinden als je Bang & Olufsen zegt. Wat is dat, die merken? Als de mensen zeggen, oh, dan hang ik een andere. Ja, dan missen ze toch wel dat je een Bang & Olufsen hebt gekocht. Hè?
Maar in ieder geval, Joost is bijvoorbeeld al en Carla zijn al lang plannen bezig.
Ja.
Op welk moment vraag je, als je weet dat zo'n klantrelatie heel lang gaat duren, vraag je dan zoiets?
Dan vragen we dat.
Ik heb ook voor dat het moment er dan nooit is.
Jawel, ja, dan vragen we dat. Ik denk dat het om de 3 maanden is, ja. Ik weet het niet.
Ja, weet dat beter.
Om het kwartaal sturen wij een mail, effectief. Ja, we zien elkaar ook heel veel, maar soms is het ook goed om daar een beetje afstand in te zetten. Zeker als je een heel vriendschappelijke klantrelatie hebt, dan is dat niet noodzakelijk iets wat dat mensen heel vlot kunnen zeggen. Dus daarom is het goed om formele evaluatiemomenten in te bouwen. Om de 3 maanden een e-mail en om de 6 maanden effectief een gesprek om samen te zitten. Om te kijken van, wat vinden we alle twee dat er goed gaat aan de samenwerking? En hoe vinden we alle twee dat we nog vooruit gaan kunnen boeken?
Wow.
Ja.
En dat doe jij bijvoorbeeld dan, Els? Zo'n gesprek doen?
Daar ben ik soms bij, maar het is ook heel belangrijk dat de persoon in ons team die dat project echt leidt, daar ook bij zit natuurlijk. Want dat is het hele punt, dat we dat gesprek ook kunnen hebben met de teamlead van de klant. En heel vaak zit zijn of haar manager er dan ook bij.
Mm-hmm. Want wat je niet wilt is dat je denkt dat je een goede relatie hebt met een klant, omdat in het begin goed ging. En aan een tijd kan het zijn dat die relatie een automatisme wordt langs beide kanten en de twee teamleden langs de twee kanten komen overeen. En dan na een jaar zeggen van alleen nu om het contract verlengen. Ja, nee, want eigenlijk heeft het toch niet meer veel opgeleverd. Of heeft het toch niet dat of dat. Dat wilde niet mee. Maar dus vandaar dat het belangrijk is dat je regelmatig op een eerlijke, open manier met je klanten kunt praten over dat soort zaken. En wat kan er beter? En, ja.
Alles kan altijd beter.
Ja, dat is ons basismotivatie. Ja. Ook al hoe dat wij werken met klanten, kan altijd alles beter.
Ja,
dat is een maatschappelijk punt. Jullie zijn nu al een geruime tijd bezig met de AG Consult. Wat is het? Wat is de visie van de toekomst?
Alles kan altijd beter.
heb je het idee dat het lijkt of er niet belachelijk veel verandert in het werk, maar heb je idee wat er nog zou kunnen veranderen in het aanbod, in de dingen die je gaat doen vanuit de aankomst?
Om heel eerlijk te zeggen, nee. Want jij zegt nu, het lijkt alsof er niet heel veel verandert in het werk. Sommige mensen zeggen, er verandert massa's in het web. AI komt eraan. Machine learning komt eraan. Voice search, voice search, voice search. Weet je wat? Dat zijn gewoon allemaal andere manieren om te doen wat we al jaren doen. Wat wij nog altijd gaan moeten doen, is ervoor zorgen of dat er nu ergens AI achter zit, of dat het nu wordt voorgelezen, die tekst. Dat is nog altijd je bezoeker gelukkig maken. Zorgen dat hij vindt wat hij zoekt en dat het duidelijk is wat dat je hem te vertellen hebt of wat je hem te verkopen hebt. Het core van de zaak verandert niet.
Nee, wat ik wel zie dat de krant is, en ik ben benieuwd hoe je dat tegenaan kijkt, is de controle, de macht die Google krijgt van de hand.
Hmm.
Dus het aantal organische resultaten wat ze laten zien, langzaam neemt het af, op mobiel is het steeds minder.
Mm-hmm.
En met voice is het nog minder, want dan krijg je minder resultaten te horen. Dus de kans dat advertenties naar voren komen daarin wat groter, want dan is het geld in. Nou, je ziet ook als je een product zoekt, dat het product eronder komt staan vanuit shops, rechtstreeks, je bestelt straks rechtstreeks op Google en je komt niet eens op de website van de verkoper.
Mm-hmm.
Of filmaanbod of wat, en al die elementen zie je terugkomen. Dus, het lijkt wel op de, daarmee de macht van, nee dat is niet zo goed, het goede woord, of je de controle op je eigen website daarin een beetje verliest.
Het klopt effectief dat Google die marktpositie waarin ze inzet, want ik vind marktpositie wel een goed woord ervoor, dat steeds groter wordt. Nu onze expertise ligt hem ook niet zozeer in zoekmachine optimalisatie. wij hebben altijd gevonden, en dat was heel interessant, want dat was inderdaad iets wat Rand Fishkin in een recente presentatie ook heeft gezegd. We moeten stoppen met eigenlijk reclame liggen te maken voor onze eigen producten en onze content overal te zetten op platformen waarvan wij niet de eigenaar zijn. Dus mensen die de hele tijd met hun content zetten op Medium, op Facebook, op Instagram, LinkedIn. Ja, dat is niet van jou. Uiteraard moet je die kanalen inzetten om de content die op jouw website staat, om daar meer rustbaarheid aan te geven. Maar jouw website, dat is altijd de kern geweest van de zaak. En dat zal eigenlijk, ja, dat blijft nog altijd de kern van de zaak. Moet je het goed doen in Google? Yup. Zal het er een beetje van afhangen, ja, welke kant Google opgaat?
Het hangt ook vanaf wat je verkoopt. Hè. Ik denk als je businessgewijs, als je generische producten verkoopt, schoenen, broeken, die dat je op 1000 andere plaatsen kunt komen, dan wens ik je heel veel succes in de toekomst. Dat gaat niet lukken, hè. Die producenten gaan dat zelf verkopen en er gaan er tussen. Dus je gaat volgens mij meer moeten gaan specialiseren. En als je zoekt naar handgemaakt, een kast of weet ik veel wat. In dat soort dingen, waar je de specialisten of slangen leren schoenen met een speciaal ding. Ik weet het niet. Oei, dat was een fout voorbeeld. Dat mag zeker niet meer verkocht worden. Maar ik denk dat als je specialiseert, dan gaat dat er meer en meer zijn. Maar inderdaad, als je de zoveelste mensen die ook Nike's gaat verkopen, ja, succes. Hè. Waarom zou ik ze bij u kopen en niet bij iemand anders? Dan wordt het al moeilijk, hè?
Ja.
Tenzij dat je echt een grote identiteit bent. Maar ja, dat heb ik vorige keer ook gezegd, hè, tegen de Coolblues en de Bol.coms en de Amazons van deze wereld, zal het steeds moeilijker zijn om het tegen op te nemen. En er is geen plaats voor 10 van die bedrijven. Dat is er gewoon niet.
Nee. Want Bol is nu zijn strategie veranderd. Hè. Dus zij gaan ook zorgen dat meer mensen producten aanbieden en hun hoofdstrategie.
Maar dat is toch
dus, dus ze gaan de weg van Amazon op.
Ja, maar dat is de rechtweg. Ik snap dat nu. Hè. Nu is dat aangenomen. Maar uw bron, maar uw dingen verkopen alleen maar op Amazon en op Bol is toch ook gewoon de rechtstreekse weg naar uw faillissement, volgens mij.
Ja.
Want dat zet er dan iemand die producten zit te verschakeren om de goedkoopste prijzen, want dat is, ja, dat is wat dat mensen zoeken op dat soort platformen. Daar gaat u een tekst het niet meer maken, hè? Want dan kan het nog zijn dat je over die Nike-schoen de beste tekst hebt geschreven, dan zullen mensen die een tekst lezen dan de 2 minuten na doen ze de zoekopdracht om de goedkoopste te vinden. Dus ik snap dat voor een stuk, maar ik snap dat ook niet. En nee. Ik denk als echt ondernemer, ja, we hadden toch ietsje verder moeten kijken dan het op zo'n platform aanbieden.
Ja, maar dat moet meer de content verspreiden op die andere platform die zijn, zoals LinkedIn noemde je.
Mm-hmm.
Dat is een platform. We zorgen aan de andere kant voor op het moment dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met het trekken van, eigenlijk dus het vertrekken van hun website. Dus je deelt een link van jouw artikel op LinkedIn, zodat mensen je artikel lezen op je eigen website, van daar je content geplaatst. Dat drukken ze naar achteren. Dus ze willen de gewone zendmodus op LinkedIn, die krijgt een nieuwe
raad. Je gaat daar iets moeten zien, en dat is nu niet onze grootste specialiteit, maar het is altijd wat triggert de mensen daar en hoe kan ik ze op een of andere manier zelf onder controle krijgen. Eens wat wij altijd zelf in hebben geloofd, is inderdaad, uw website is uw website en daar is wat dat zich moet afspelen. Dat is uw winkel, uw fysieke winkel, daar speelt zich af. En als die mensen er binnenkomen op uw website, dan proberen we ze een contactmoment te krijgen, dat we die later kunnen gaan contacteren. Maar al die mensen die, ja, overal, dat is al 20 jaar, zo, wat was het vroeger? First Live, ze zijn allemaal van die platformen geweest, en dan daarna was het Facebook, en dan was het dit en dat. Ik heb al 100 keer in mijn carrière gehoord, het internet is dood. Er zijn nog nooit zoveel webpagina's geweest, als dat er nu zijn, maar elke keer, oh ja, maar op Facebook werkt het niet meer, artikel zetten. Oh, weet je wat goed is? Medium. Weet je wat goed is? LinkedIn, maar niet. 2 mannen erna sluiten die ook hun rol af. Allee, dat is geen rol, maar dan zit u. En je mocht geen artikel schrijven op Medium, en je mocht geen artikel schrijven op LinkedIn, maar zet niet al uw content alleen maar daar, want jij bent niet LinkedIn, tenzij dat je Microsoft bent, dan is het van u.
Ik ben het hier 120% mee eens, want het is gewoon, je ziet er veel gebeuren. Mensen die dus proberen, zeker als ze starten met hun bedrijf, en proberen aan aan te maken, dat ze eigenlijk alleen maar content maken op andere platformen. In wat voor vorm dan ook, of je nou je product op Amazon hebt, of je artikel op LinkedIn, of wat dan ook. begin altijd op je eigen site. Zet altijd eerst die content op jij en verspreid misschien daarna ook een keer een ander platform.
Een beetje guerrilla marketing kan nooit geen kwaad. Nee. Wij zijn ook onze briefjes voor onze filmwebsite vroeger gaan uitdelen. Alleen ik heb toch op de Kinepolis, dat is een grote cinemagroep in België. Dus dan ging ik tijdens de pauze onder de ruitenwissers briefjes plakken. Er is niks mis mee, maar ik ben Kinepolis niet. Hè? Maar dat was wel door het publiek, dus je mocht zo'n dingen doen, maar je moet wel beseffen. Dat levert wel en niet op, hè? Maar ja, ik denk dat afhankelijk, ja, je moet wel zien dat je op je eigen kunt. Je moet wel de vraag stellen, als al die dingen niet zouden bestaan, zou ik dan nog overleven als bedrijf? En als het antwoord is, oh fuck, nee, want ik heb eigenlijk weinig te zeggen, hè? Dan bezint u dat maar eens. Hè?
Ja. Wat is jullie belangrijkste tip uit het boek wat je net noemde? Noem nog een naam af.
Oh, lieve heer. ik kan onmogelijk kiezen uit al die geweldige tips.
Maar één tip, want het is wel grappig. Want jij zei net, hè, er zijn nog steeds bedrijven die zeggen dat ik wil een slider op de homepage maken. Die tip staat niet in
jullie e-book. Nee, maar dat is een schrijvenboek. Het is een boek over.
Oh, oké.
Het boek is over schrijftips.
Dat is
helemaal
waar. Ja, dat is goed.
De belangrijkste tips zijn waarschijnlijk degene die dat het moeilijkste zijn toe te passen. En dat is met name leren we een bezoeker kennen en schrijf vanuit wat je een bezoeker wilt. Vertelt wat dat die wil horen en niet wat je zelf wilt zeggen. En dat is fantastisch om in ene zin te zeggen. We leggen dat ietsje verder uit in het boek. Maar dat is eigenlijk wel de essentie. Want als je dat niet doet, dan moet je al de rest van die tips toepassen die vaak gaan over welke woorden wel en niet gebruiken en korte zinnen en korte paragrafen en heel veel van die dingen. Maar als je niet uit van een tekst een bezoeker niet aanspreekt en aanspreken in de zin van oh ja, dat is wat ik wil weten, wauw, ja, dan heb je het geen zin. En je moet daar toe komen naar dat aha-moment van ja, dat is voor mij, dat is wat ik zoek. Yep. Dat is het bedrijf waar ik klant wil worden. Mm-hmm. En dat is wat je moet, nou, je moet durven.
Ja.
Waarom wil iemand wel een niet klant worden? Het is niet erg als er iemand op je website komt en denkt van wow, wat voor arrogante people zijn die van aangeconsult. Want hun tweede zin op de website is, als je iemand zoekt die dat liever doet, of die dat doet wat je zelf wilt, zoek dan maar verder. Dat is goed, dat is voor ons in dat perfecte zin.
Ja.
Voilà, dat is onze identiteit. Als jij de grijze muis wilt zijn.
Als je in eerste linie niet duidelijk kan maken waarom ze het moeten verder lezen, dan heb je een vlam misgeslagen. Maar als mensen uit die eerste linie vertrekken omdat ze denken dit is niet voor mij, dan heb je de bank perfect geraakt. Ja. Dat is wat je wil.
Yep.
Maar dat snappen mensen niet. Dus als ik dat aan mensen eigenlijk denk, nee, ik wil zoveel mogelijk mensen. Nee, helemaal niet. Je wil alleen de juiste
mensen. Ja. En dan is een tweede belangrijkste tip, denk ik, een goede actieknop op je pagina. Ook weer een zin die je triggert. En die ook weer vanuit de klant vertrekt. Heel veel actieknoppen op websites hebben van die geweldige opschriften. Koop nu, bestel nu, vraag nu een offerte. Zet dan gewoon een knop op je website, geef mij nu uw geld. Maar dat doet niemand. Maar dat is wat die andere knoppen ook zeggen. Maar zet daar dingen als krijgen een offerte of kom eens langs. Of ik wil niet of zoiets, maar doe daar iets mee. Maak het plezant.
Ja. Wat is het boek wat jullie... mag je allebei apart beantwoorden, wat je het meest hebt weggegeven of wat het meeste invloed heeft gehad de laatste tijd?
De laatste tijd? Ik heb heel graag Lost and Founder gelezen van Ryan Fishkin, waarin hij vertelt over effectief het oprichten van een bedrijf en ondernemen en de fouten ook die hij gemaakt heeft als ondernemer. En daar zaten een aantal pijnlijk herkenbare dingen in. Wij hebben absoluut niet het volume van personeel of omzet dat een mos had. En de miserie met de venture capitalists, dat blijft ons gelukkig bespaard. Maar effectief het reilen en zeilen binnen een team, dat vond ik zelf een heel interessant boek. Ja.
Het boek steekt me ook aan, ik heb het niet gelezen nog. En wat me tegenhoudt in het boek te koop, was het feit dat ik voel dat het heel veel over start-up omgeving gaat. En daar ben ik niet van. Dus ik voel het niet koop.
Nee, maar het is helemaal niet zo dat Silicon Valley verhaal en de gigantische budgetten. Het gaat er effectief om van je bent ondernemer, je hebt een bedrijf, je hebt een team, je hebt een product. Wat doe je als het minder goed gaat? En hij is daar ontzettend open in. En dat is heel verfrissend om te lezen. Iemand die niet zo zijn geweldige good news story deelt. Langs de andere kant is het ook niet zo de celebrate failure cultus. Ik vind het een heel open, integer boek. Dat ook nog eens gewoon ontzettend makkelijk wegleest. Heel goed geschreven. Ja.
Lost and Founder, Rand Fiskin.
Yep.
Ja, ik lees heel weinig eigenlijk. Nee, ik lees heel veel, maar ik vergeet ook ongelooflijk veel. Maar ik heb een boek gelezen. Er zat zeker het woordje why in de titel van Simon Sloes. Het is ook nog mijn S erachter. En dat gaat over het waarom van de onderneming eigenlijk. En dat je inderdaad moet kunnen uitleggen van waarom doe je wat je doet. Dat het basisessentie is van wat je doet. En dat heel veel bedrijven dat in het begin wel hebben, maar dat eigenlijk vergeten, die waarom doet het. En dat ze dan heel erg op hun producten en diensten focussen, maar eigenlijk niet meer weten waarom dat ze dat hebben gedaan. En wat je daar dan ziet in de algemene geschiedenis, is dat je ziet dat en niet dat punt op zich, maar dat wel zorgt dat die bedrijven niet meer gaan vernieuwen en failliet gaan. Hé, Kodak, wat willen ze doen? Oh, dat iedereen een mooie foto kan nemen. En daarna, wij maken fototoestellen. Oh, dat is nu digitaal, maar de mensen, dat maakt niet uit. Ze willen. Maar dat je niet meer vergeet van, ik wil eigenlijk zorgen dat mensen zo gemakkelijk mogelijk een foto willen nemen. En dat is de essentie van Kodak in het begin. En dat dus toch wel belangrijk is, dat je altijd een stapje terugzet naar die waarom. Dus dat vind ik... Maar eigenlijk wat ik nu heb gezegd is, die een boek, want lees die een boek niet, want dat is zo'n typisch Amerikaanse boek, waar dat de mensen om de 5 pagina's hetzelfde zeggen. Dat is echt 140 pagina's en dat is het enige wat in die een boek staat, wat ik nu heb verteld.
Dat
snap ik niet, hè.
Dat is gewoon
een
mening voor
jou.
Ja, dat klopt. Is er nog iets wat je
wilt
vertellen aan mensen? Kopen
boek.
Nee,
maar niet in deze, die van ons, hè.
Goeie.
Nee, besteed altijd aan, vergeet nooit waarom dat je, los van waarom dat je onderneemt, vergeet nooit niet hoe dat het kan dat je onderneming bestaat, en dat is door je klanten eigenlijk, wat wij nu toch noemen, gelukkig te maken. Dat die een goed gevoel hebben, dat die er nader over gaan vertellen, dat als die ooit je ding nog eens nodig hebben, hun dienst of je product, dat ze terugkomen. Ja. That's it.
Amen.
Heb je niet echt iets anders nog?
Eigenlijk niet. Dat is effectief de kern van de zaak. En dat is het ding. Het is zo simpel. Dat doen, daar komt natuurlijk heel veel bij te kijken. Maar effectief, het is zo simpel. Wat maakt mijn klanten gelukkig? Als je dat weet en je kan dat goed uitvoeren, dan ben je succesvol in business.
Maar wel weten, want dat is het grootste probleem, en dat jij vandaag nog eens het gezicht op een podium, dat je heel vaak hebt dat dan productowners, bedrijfsleiders en marketingmensen samen in een kamer gaan zitten en nadenken, wat zou onze klanten nu eens gelukkig maken? Dat is fantasie, dat moeten boeken schrijven, fictie.
Dat is niet weten, dat is veronderstellen. Weten betekent dat je onderzoek doet, weten betekent dat je inderdaad babbelt met klanten.
Hoe kunnen mensen jou vinden en bereiken?
Wij zitten op allerlei andere platformen. op Twitter ben ik els_aart. Ik zit uiteraard ook op LinkedIn. Als mensen mij een mailtje mogen sturen, kan dat via els@agriconsult.com.
Ik heb eigenlijk naast mijn persoonlijke naam ook gewoon alles geclaimd wat AG Consult is. Dus als je gewoon zoekt naar AG Consult, komt het meestal bij mij terecht.
Dank jullie wel.
Merci.
Dank u.
Dat was het bijzondere gesprek met Els en Karel. En ik hoop dat je door de geluidskwaliteit hebt kunnen heen luisteren. Je vindt de namen en links die we noemden in het gesprek in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show188. Het boek, Webteksten die werken, voor jou 121 bullshitvrije en meteen toepasbare tips, die ga ik opsturen naar één gelukkige luisteraar. Ik heb maar één kopie. Wil jij kans maken op het boek? Laat dan een reactie achter op ernohanning.nl/show188. Dat is het artikel wat bij deze aflevering hoort. Daaronder heb je reacties, laat daar een reactie achter en ik neem jouw reactie mee in de trekking. Volgende week maak ik bekend in de aflevering die dan is wie het boek heeft gewonnen. Wil je vanzelf die volgende aflevering horen, zodat je ook die uitslag niet mist? Want ik heb natuurlijk je adres nodig waar ik het boek nog moet versturen. Vergeet je dan niet te abonneren op de Erdoning Show via iTunes, Stitcher of SoundCloud, wat je maar wilt, jouw platform. Doe je eenvoudig, ga naar jouw favoriete app om podcasts te luisteren. En als jij een iPhone hebt, staat daar al standaard de Apple Podcast app op. Zoek daar de Erdoning Show op en klik op het plusje om te abonneren. Je krijgt dan vanzelf automatisch de volgende afleveringen. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Els en Carl of in het algemeen over de podcast? Stuur mij een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor supergraag van jou. Wil jij weten wat de 11 winstoptimisatie elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimisatieboekje.nl. De digitale versie, die kun je gewoon krijgen vanzelf helemaal gratis als je daar aanmeldt. Wil je liever een boekje waar je in kunt bladeren, een fysiek boekje, dan krijg je ook gratis, alleen je betaalt de verzendkosten. Dat zit meer niet. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimisatieboekje.nl. En ja, ik weet, je bent druk. Je leest het in één avond uit, dat beloof ik je. winstoptimisatieboekje.nl. Dat was hem. Dankjewel. Tot de volgende. Ik hoor je snel.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.